Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige. Eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 139 en daarvan de versen 1 en 14. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En het 14e vers, doorgrondt me en ken mijn hart, o Heere. Psalm 139, de versen 1 en 14. Doe nu met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Psalm 81 vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het boek Genesis en daarvan hoofdstuk 46. We noemen nu Genesis 46, dat gelezen wordt na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 81, het 12e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Israël verrijsde met al wat hij had en hij kwam te Berseba en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide: Jacob, Jacob. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet vanaf te trekken naar Egypte, want ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte. En ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Berseba, en de zonen van Israël voerden Jacob hun vader, en hun kinderen en hun vrouwen op de wagenen, die Farao gezonden had om hem te voeren. En zij namen hun vee en hun haven die zij in het land Kanaan geworven hadden, en zij kwamen in Egypte, Jacob en al zijn zaad met hem. Zijne zonen en de zonen zijner zonen met hem. Zijne dochteren en zijner zonen dochteren. En al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. En dit zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen. De eerstgeborene van Jacob, Ruben. En de zonen van Ruben, Hanoch, Palu, Hesron en Karmi. En de zonen van Simeon, Jemuel en Jamin en Ohad en Jachin en Zohar. En Saul, de zoon eener Canaanitische vrouw. En de zonen van Levi, Gerson, Kehat en Merari. En de zonen van Juda, Er en Onan en Sela en Peres en Zera. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van Canaan. En de zonen van Peres waren Hesron en Hamul. En de zonen van Issachar, Tola en Pua en Job en Zimron. En de zonen van Zebulon, Seret en Elon en ja, Leel. Dit zijn de zonen van Lea, die zij Jacob gebaard heeft in Paddan Aram, met Dina, zijn dochter. Al de zielen zijner zonen en zijner dochteren waren 33. En de zonen van Gad, Zifjon en Haggi, Schuni en Esbon, Eri en Arodi en Arevi. De zonen van Aser, Jimna en Jisva en Jispi en Berea en Sera hun zuster. De zonen van Berea, Heber en Malkiel. Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had. En zij baarde Jacob deze 16 zielen. De zonen van Rachel, Jacobs huisvrouw, Jozef en Benjamin. En Jozef werden geboren in Egypteland. Manasse en Ephraim, die hem Asnat, de dochter van Potifera, de overste te On, baarde. De zonen van Benjamin, Bela en Becher. Asbel, Gera, Naaman, Evi en Ros. Muppum, Huppum en Hart. Dit zijn de zonen van Rachel, die Jacob geboren zijn, alle tezamen 14 zielen. En de zonen van Dan, Gusem, en de zonen van Naphtali, Jazeel, en Guni, en Jezer, en Selem. Dit zijn de zonen van Bela, die Laban aan zijn dochter Rachel gegeven had. En zij baarden dezelfde Jacob, zij waren allen 7 zielen. Al de zielen, die met Jacob in Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten, uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jacob, waren allen 66 zielen. Al de zonen van Jozef en de zonen van Jozef die hem in Egypte geboren zijn, waren 2 zielen. Al de zielen van het huis van Jacob, die in Egypte kwamen, waren 70. En hij zond Juda voor zijn aangezicht henen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen. En zij kwamen in het land Goshen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als zij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals, en hij weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Daarna zeide Jozef tot zijn broederen en tot zijn vaders huis, ik zal optrekken en Farao boodschappen en tot hem zeggen, mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. En ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben medegebracht. Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao uw lieden zal roepen en zeggen, wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben. Zo wij als onze vaders, opdat gij in het land Goshen moogt wonen, want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel.
We willen deze middag onze overdenking van de geschiedenissen van Jozef besluiten. En voor deze laatste prediking is de tekst het gehele hoofdstuk wat u zojuist is voorgelezen. Het woord voor onze overdenking van deze middag is dus Genesis 46, het gehele hoofdstuk. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Heren, ook in deze ogenblikken als wij samengekomen zijn in uw huis, naderen wij tot u. Tot wie anders zouden wij heen gaan? Bij ons mensen is geen hulp te verwachten. Wij mensen kunnen uw woord niet verstaan, daar ons verstand verduisterd is en ons hart nalaat om de waarheid van uw woord op te merken. En daarom bidden we u, Heren, wil u zelf tot ons spreken en in ons midden neerdalen met de werking van uw Heilige Geest. We worden geroepen om voor de laatste maal over het leven van uw kind, uw knecht Jozef, na te denken. Heere, geef dat de schatten die ook in dit eenvoudige woord opgesloten liggen, mogen gaan schitteren onder de prediking van uw woord. Geef ons de wijsheid en het inzicht, de genade en ook de woorden om te spreken. te spreken naar uw mening en tot heil en zaligheid van mensen. Wil ons ook bij het luisteren niet voorbij gaan, maar geef, Heere, dat wij onder het luisteren met een geopend oor en geopend hart uw woorden mogen indrinken als woorden die leven. Wil door uw woord ons vanavond onderwijzen. Geef dat we vanavond mogen zien dat al onze eigen wegen verkeerde wegen zijn. En wil ons juist in het licht van het woord van vanavond doordringen van de noodzaak van het gebed. Leer mij, Heere, uw weg. We bidden u of u zelf vanavond mensen die nog op eigen wegen voort kunnen leven wilt stilzetten en wilt overtuigen van het verkeerde van hun levensweg. O God, grijp uw zondaren die het buiten u en zonder u kunnen stellen in hun hart. En wanneer wij opgaan in alles van deze tijd en deze wereld en onze kerkgang, ons bijbelezen slechts voor de vorm plaatsvindt. Heere God, maak dat eens tot nood en tot schuld voor u. We bidden u, Heere, denk bijzonder aan hen die in hun leven telkens opnieuw vastlopen voor u. Die uw weg niet meer kunnen zien. Die van zichzelf moeten zeggen dat ze als arme mensen zonder u en in het donker om moeten dwalen. Die geen licht hebben, omdat ze in hun leven niets dan het donker van hun zonde zien. O Heere, wil u zelf ook vanavond een boodschap tot hen doen komen. Dat er nu bij ons inderdaad geen hoop is. En dat het nu met ons een verloren zaak is. Maar dat er bij u raad is voor mensen die geen raad weten. En dat gij een weg geopend hebt voor mensen die de weg niet meer zien. Die denken om te komen. En dat u in de nacht van het leven wilt spreken. Gij spreekt gewis. Tot elk die voor u leeft. Heren, betoon dat ook aan uw kinderen deze avond. Dat hoe donker ook de weg soms zijn kan. En hoeveel ze ook met zichzelf aan het eind komen en omvervallen. En zich schamen moeten omdat er zoveel is wat niet is naar uw heilige wil. Wilt u tot hen spreken. En hem wijzen op hem die meer is dan Jozef. De grote koning en zaligmaker Jezus Christus. Die komt om zondaren te ontmoeten. En hem een toekomst te bereiden. Die ver boven het aardse land van deze wereld uitgaat. Een toekomst in het vergelegen land van zijn koninkrijk en zijn belofte. Heere, wil ook vanavond het vergezicht op het land, Immanuels land, openen. En wil geven dat uw kinderen iets van de schoonheid van uw koninkrijk, o grote koning, Heere Jezus Christus, mogen zien. En dat hun hart mag verlangen en uitzien, om in dat koninkrijk ten volle te mogen delen. Heere, richt onze harten op de eeuwige dingen, opdat wij de waardeloosheid van een leven buiten u, van ons zondige leven, meer en meer leren zien. En niets anders overhouden, ook in het licht van dit uw woord, dan die enige zaligmaker, wiens naam Christus Jezus is. En dat wij voor het eerst of opnieuw iets van zijn schoonheid, iets van zijn rijkdom, iets van zijn grote middelaarswerk mogen zien. En dat ons hart zich verblijden mag. Heer, het is een onmogelijkheid als we zien op onszelf. Wij weten de weg niet. En ons hart is verre van het werk van u. Maar wilt u ons hart bewerken en tot ons hart spreken. Leer ons alles verliezen wat niet van u is. Maar alles vinden wat u schenken wilt, o bron van troost en licht. We willen aan u opdragen ook deze avond de gehele gemeente. Heere, woon en werk onder ons en onze kinderen. We leven in tijden die vaak duister worden en beangstigend zijn, als we letten op alle verwording en verval in de maatschappij. Als we letten op alle verwording en verglijding ook binnen het kerkelijke leven, in de brede zin en in de smalle zin. Heren, we weten het vaak niet meer. Het is één verwarring. En dat we het niet weten is omdat we zo weinig letten op wat u zegt. En uw stem zo weinig opmerken. O God, doe uw stem onder ons horen. En spreek gij ook onder ons. Bekeer onder ons, onder onze kinderen. En red ons van de dwaalgeest en van de dwaling die deze tijd voor waarheid wordt uitgegeven. Wilt u ons bewaren bij uw woord? We vragen u, Heere, denk aan onze kerken. Wilt u in het midden van onze kerken wonen en werken met uw geest? O God, geef dat er ook onder ons vele trouwe dienaren mogen worden uitgestoten in de wijngaard. De oogst is groot. O God, zend u zelf mensen door u geroepen en in de kracht van uw geest om te prediken. Wel en wee, de volle raad van u. We bidden u, Heere, denk aan de kerken hier in ons vaderland. Wilt u ze voor verdere vergeleiding en afwijking behoeden? En geef dat uw woord onder ons blijven mag. Ook al hebben wij als kerken in heel ons vaderland het verzondigd. Daar u toch zoveel sprak in het verleden. En we nu openlijk uw woord vaarwel gaan zeggen. En het gebeurt steeds in meer kringen. Het kwaad gaat steeds dieper door. O God, verlaat ons niet. Verlaat onze kerken niet in ons vaderland. Verlaat ons vaderland niet. Maar bekeer en werk door met uw geest. We vragen u, denk aan de kerk over deze gehele wereld. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden en het rijk van de vorst der duisternis verstoren? Wil zijn, Heere, met het werk van de zending, willen dat ook deze avond aan u opdragen. O God, laat ook daar, in alle eenvoud wordt uw werk, wordt het werk verricht. Laat ook daar uw zegen, het werk van hen die daar arbeiden, vergezellen. En dan denken we deze avond bijzonder aan zuster Ringelberg, die de komende week ons zal gaan verlaten. Om opnieuw in het zendingswerk in Nigeria te gaan werken. Heere, wil u haar op de reis vergezellen. Laat uw aangezicht met haar mogen gaan. Wil haar ook daar, op het zendingsveld, met uw genade en gunst nabij zijn. En laat zij zich gedragen mogen weten door uw goedertierenheid. En ook door de gebeden hier. We bidden u, wil haar werk ook zegenen. Stel haar tot een zegen. Al is het werk misschien slechts eenvoudig. Het is toch werk in uw koninkrijk. Heere, laat het niet ongezegend blijven. En geef dat zij met alle liefde het werk daar lange tijd mag blijven doen. We bidden u voor alle verkondiging van uw woord ook onder mensen die van uw woord vervreemd zijn. Verkondiging van uw woord onder Israël. Onder de kerken in landen waar uw woord verduisterd is. We dragen het aan u op. Doe uw koninkrijk komen, Heere, ook waar uw woord aan banden gelegd is. En waar uw kerk vervolgd wordt. En we denken bijzonder achter hen die beproefd worden achter het ijzeren gordijn. O Heere, laat ook daar de druk van de vervolging toch het zaad van de kerk mogen zijn. En wil standvastigheid. En veel bediening schenk. We bidden u, Heere, voor deze wereld die zinkend wegzinkt naar het einde. O God, geef dat we ook in alles wat in het wereld gebeuren spreekt, uw stem op mogen merken. Dat wij mogen bidden om bewaring in deze boze dagen. Want het gaat er meer en meer op lijken dat de grote afval komt. En dat uw vraag zeer gewettigd wordt, zal ik nog geloof vinden als ik kom. O Heere, leer ons benaarstigen, dat wij dat ware geloof leren kennen, of in dat ware geloof gegrond mogen worden en erin toe mogen nemen, voordat de grote beproeving en de grote afval over ons vaderland komt. Heere, denk aan ons vaderland. U hebt deze afgelopen week gesproken. Deze week waarin de debatten over verdere vormen van wetteloosheid zouden beginnen. De debatten over de abortus. Het kon niet doorgaan. En het kan ook de komende weken niet doorgaan. U sprak in de natuur. Doordat de koude inviel. En velen bedreigd worden. Bedreigd worden door een ernstige ingreep op hun financiële middelen. Op het voedsel. U sprak op alle mogelijke wijze. O God, dat het verstaat. Dat u nog spreekt. Ondanks dat we u verlaten hebben. Als land en als volk. En laat het een stem mogen zijn, Heere. Die dringt tot terugkeer. Tot wederkeer tot u. O God, dat wij die toch weten wat de weg is. Mogen bidden. Bijzonder uw kinderen mogen bidden om herstel van het woord van u onder ons volk. En om een wederkeer tot u, de levende God. En indien, Heere, uw weg met ons volk en met ons land anders zou zijn. O God, geef dat dan toch onder ons uw woord mag blijven. En denk in toorn aan uw ontfermen. En zie op ons neder in uw genade. Spreek gij, Heere. Spreek tot ons hart. Tot ons persoonlijk, tot onze kinderen. En wilt u onder ons blijven werken met uw dierbare geest. We bidden dat ook voor deze avond. Heere, wees onder ons. Vergeef ons onze zonde. En zie op ons neer in uw genade. Niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, willen we zingen uit Psalm 25, de versen 2 en 4. Psalm 25, de versen 2 en 4. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. En het vierde vers, Heeren goedheid, kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, de versen 2 en 4. Psalm 85, het derde vers, is de psalm die we zingen aan het einde van de prediking, na het amen. Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree. Psalm 85, het derde vers. Een man in de nacht. En die man wordt heen en weer geslingerd tussen ja en nee. Mag hij verder gaan? Is hij in Gods weg? Zo opent ons hoofdstuk. Die man is Jacob. Op het moment dat hij verder zal trekken in de richting van zijn zoon Jozef, die hij dood waande en waarvan hij jaren gedacht heeft dat hij door een wild dier was verscheurd. Mag hij verder gaan? Een man in de nacht, hinkend op twee gedachten, tussen ja en nee. Dat valt ons eigenlijk tegen, gemeente, want we zouden toch denken naar die vorige geschiedenis, toen Jacobs hart in hem bezweek bij het horen van die blijde boodschap: Jozef leeft nog. En ik zal heen gaan hem zien eer dat ik sterf. We zouden denken dat Jacob haast zou maken om in de richting van Jozef te trekken en Jozef te ontmoeten en Jozef te zien. En dan toch die man in de nacht, hinkend op twee gedachten. Mag ik verder gaan? Jacob, maar wil je Jozef dan niet ontmoeten? O, jazeker. En hij zal Jozef ook ontmoeten. En toch, dat ogenblik daar in de nacht bij Berseba, dat had Jacob nodig om te leren dat als hij straks Jozef ontmoet en met Jozef herenigd wordt, dat het dan niet zijn eigen verlangen alleen was. Ten diepste helemaal niet zijn eigen haast was, waardoor hij Jozef vond. Maar dat het Gods leiding was. Een wonder van God was. Van het begin tot het einde. Die hereniging straks met Jozef. En zo willen we nadenken over Jacob en Jozef herenigd. We letten ten eerste op een nachtelijke worsteling. Ten tweede op een goddelijke leiding. En ten derde op een wonderlijke ontmoeting. Jacob en Jozef herenigd. Een nachtelijke worsteling. Een goddelijke leiding. Een wonderlijke ontmoeting. Inderdaad. Voordat Jacob af kan reizen naar Egypte, vindt er die wonderlijke nachtelijke worsteling plaats. Jacob heeft de boodschap dat Jozef leeft in Egypte en daar onderkoning geworden is om een groot volk in het leven te houden. Jacob heeft die boodschap gehoord en zijn hart is hem ontzonken. Zo blij was hij. Het was ook haast niet te geloven geweest. Jaren en jaren getreurd. Jaren en jaren gedacht over die smartelijke dood die ook voor Jacob zo moeilijk te verwerken was, die dood van Jozef. Jarenlang in het donker geleefd bij de gedachte aan die wonderlijke dromen die Jozef toch gehad had. Jarenlang getwijfeld, zouden Gods beloftenissen hun vervulling missen? En nu daar die wonderlijke boodschap, Jozef leeft. En als Jacob dan overtuigd is omdat hij de schatten ziet bij zijn zoons, die met de schatten van Egypte naar hem toegekomen zijn, dan maakt hij zich gereed met de vrouwen van zijn jongens, met zijn kleinkinderen, met zijn vee, met zijn kudde, en hij trekt naar het zuiden in de richting van Egypte, want Jozef leeft. En op zekere dag komt hij aan het uiterste zuiden van het land, Berseba. U weet het, dat is een grensplaats. In de Bijbel wordt het vaak gezegd, dan tot Berseba. Dan, dat is het uiterste noorden van Israël en Berseba is het uiterste zuiden van Israël. En als de oude Jacob met zijn hele familie en zijn haven en zijn vee dus in Berseba komt, dan staat hij op de grens van Kanaan. En dan is het nacht. En dan lezen we dat op de grens van Kanaan Jacob halt had. Hij vertraagt zijn haastige reis in de richting van Egypte. En daar bij Berseba, daar ligt nog een oud altaar. Het altaar wat in der tijd zijn vader Isaac al opgericht heeft. En misschien zijn er de resten nog wel te zien van het oude kamp waar Jacob zelf, toen hij nog veel jonger was, in de tent van zijn vader Isaac en van moeder Rebecca heeft gewoond. Nu na al die jaren is hij er weer. Op de grens van Kanaan en Egypte. Bij het altaar van vader Isaac. En bij dat altaar houdt Jacob halt. Bij dat altaar brengt Jacob zijn offers. Zijn offers aan de God der vaderen. En bij dat altaar komt er in het verblijde hart van de oude Jacob toch ook wat vrees. Hij is onzeker. Tussen ja en nee. Hij aarzelt om langs het altaar heen verder te trekken. Kanaan uit in de richting van Egypte. En we vragen ons af, waarom is Jacob bij dat altaar bevreesd? Waarom aarzelt hij in de nacht, in de avond, om verder te trekken naar Egypte? Is het omdat hij uit het verleden weet dat Egypte een land is wat een kwade klank heeft? Zijn grootvader Abraham en zijn vader Isaac hebben aan Egypte geen goede herinneringen. Ach, dat niet. Ik dacht dat we het in een andere richting moesten zoeken. Al zal misschien de gedachte aan wat zijn voorgeslacht beleefd heeft in Egypte een zekere rol gespeeld hebben in zijn overwegingen. Maar weet u wat hier duidelijk wordt? Bij dat offer aan de grens bij Berseba. En bij die vrees van Jacob om verder te gaan uit het land Kanaan naar Egypte. Jacob wil niet een weg gaan zonder God. Dat heeft Jacob in zijn leven ontzaggelijk veel gedaan. En daar herkent u misschien iets van uit uw eigen leven. Jacob heeft, zowel voordat hij genade ontving in zijn hart, zijn eigen wegen gekozen. Maar ook toen hij eenmaal door genade de levende God mocht kennen, was Jacob dat kiezen van zijn eigen wegen nog helemaal niet afgeleerd. En zelfs als hij van zijn vaderlijke tent wegtrekt, omdat Esau loert op zijn dood, en omdat Esau gezworen heeft dat hij zal sterven, als hij wegtrekt uit Kanaan naar Laban, daar in het verre noorden, dan leest u niet dat op die reis Jacob een gebed doet tot God. Dan leest u niet dat Jacob bang is om eigen wegen te gaan. En we zouden meer gebeurtenissen uit Jacobs leven kunnen noemen waaruit dat zo heel duidelijk blijkt. Maar Jacob heeft in zijn leven één ding heel duidelijk geleerd. Dat de God die gezegd heeft tot Abraham, tot Isaac en ook tot Jacob, dat het land Kanaan de plaats is waar ze behoren. Dat je niet zomaar zonder die God Kanaan uit kunt trekken. En dat je niet zomaar zonder die God eigen wegen kunt kiezen. Want wie eigen wegen gaat, heeft smart op smart te vrezen. Hoe was het allemaal niet tegengelopen? Hoe had hij het niet aan den lijve moeten ervaren? Dat wie eigen wegen gaat, wie zelf het recht in eigen hand neemt, wie zelf zijn eigen weg kiest, dat God zich terugtrekt, dat de Heere van verre blijft. En die levensles uit het verleden heeft Jacob geleerd. Hij kan niet haastend uit de drang om naar Jozef, naar Egypte te gaan, zomaar verder trekken. Voordat hij de grens van het land der belofte verlaat, knielt hij neer in zijn onzekerheid en offert God. En bij het altaar smeekt hij God of hij met hem mee wil trekken. Indien uw aangezicht niet met ons zal gaan, laat ons van deze plaats niet optrekken. Die bede zal ook in Jacobs hart, daar op de grens van Kanaan en Egypte hebben geleefd. En daar in de nacht, na het gebed en na het offer, daar staat Jacob. Denk niet dat hij veel geslapen heeft. En als hij geslapen heeft, dan heeft hij licht geslapen. In die nacht krijgt hij opnieuw een gezicht. Het is opvallend, gemeente, dat Jacob steeds nachtgezichten krijgt. Dat God zich bij voorkeur aan Jacob in de nacht openbaart. Ook hier weer. En dan gaat God spreken. En dan gaat God aan die weifelende Jacob die zich afvraagt, ben ik wel in Gods weg? En mag ik wel naar Egypte trekken? Want als ik die weg naar Jozef moet gaan, hoe mijn hart ook naar hem verlangt, zonder God, dan heb ik niets dan kwaad te vrezen. En nu gaat God aan die bevreesde Jacob zijn woord bekendmaken. En God roept hem. Jacob, Jacob. En Jacob zegt, zie hier ben ik. En dan antwoordt God, ik ben de God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken met uw mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Daar belooft God, die de getrouwe is, ook over Jacob. Dat God mee zal gaan naar Egypte. Maar ook met Jacob terug zal komen. En dat Jozefs hand zijn stervende ogen zullen sluiten. En dan kan Jacob gaan. Zonder Gods zegen niet verder. Maar nu, met de zegen van de God der vaderen, trekt Jacob naar Egypte. Want Gods trouw en Gods zorg geleidt hem. Wonderlijk is dat. Jacob kon niet verder zonder Gods antwoord, zonder de zegen van de Allerhoogste en de leiding van de Allerhoogste. En dan ziet u Jacob in gedachten zo voor u staan in deze geschiedenis, in die donkere nacht. In die nacht waarin hij het antwoord van God ontvangt op zijn smeekgebed, nadat het offer gebracht is op het altaar van Isaac. En dan wordt Jacob ook voor ons een aangrijpend en een ontroerend persoon. Jacob, de grijze Jacob, in onzekerheid. Jacob. Jacob die slechts de zekerheid ontvangt als God tot zijn hart spreekt. En hoe gaat Jacob dan die weg? Hoe gaat Jacob dan vanuit Berseba verder? Maar gemeente, Jacob is eigenlijk, ook al heeft hij veel kinderen en al heeft hij veel haven en veel vee, daar in Berseba toch maar een hele arme man. Een hele arme man, zegt u, ja. Als u Jacobs leven nagaat, dan is hij naar het uiterlijke wel vaak bijzonder gezegend. Maar er blijft voor Jacob zelf, persoonlijk en geestelijk, altijd maar heel weinig over. U zult vragen, wat bedoelt? Kijk dit. Als Jacob daar staat in Berseba, dan is Jacob arm. Arm, omdat hij een leven achter zich heeft, waarin alleen maar sprake was van duisternis en verdriet. Jarenlang leest u in Jacob's levensboek niets van ontmoetingen van God. Jarenlang leest u in Jacob's levensboek niets van nachtgezichten, van gebeden, van een God die tot Jacob sprak. Jarenlang leest u alleen maar van een bedroefde oude man in een tent. Bedroefd toen zijn hart verscheurd werd, toen Jozefs rok met bloed bevlekt bij hem werd binnengebracht. Bedroefd als zijn zoons terugkomen uit Egypte en Simeon daar in gevangenschap moet blijven en ze met de harde boodschap komen en nu moet Benjamin ook nog mee. Bedroefd als Benjamin ten slotte naar Egypte moet vertrekken. O, wat heeft die man het moeilijk. Wat heeft hij er moeite mee om Jozef af te staan, om Benjamin af te staan. En wat blijft zijn leven in het donker gehuld. Zo staat Jacob in Berseba met een leven van verdriet en ingezonkenheid en duisternis achter zich. Dat is toch arm, vindt u niet? Maar juist aan zo'n arme Jacob, als Jacob alles aan God heeft leren overgeven, dan gaat God spreken. En dan spreekt het ene wonder na het andere wonder. Want dan hoort Jacob, Jozef leeft en zijn hart wordt verblijd. En dan hoort Jacob het in de nacht bij het rokende altaar. God is aan mijn zij, hij ondersteunt mij. Wat zit daar niet een geestelijk onderricht in gemeend? Jacob, de man die wist dat God zijn zonde vergeven had. Die door de nacht van Pniel de zon had zien opgaan. En voor wie de zon ook in zijn leven was opgegaan. God kent me. Jacob heeft na Pniel veel duisternis en donkerheid gehad. En we lezen zo weinig, het is al gezegd, van Gods ontmoetingen en van een leven aan de troon der genade. En Jacob kan het met God maar niet eens worden. Hij klaagt over zijn grauwe haren, over zijn verdriet. En u leest nergens als Jozef hem ontrukt wordt. En als Benjamin wegvoert, dat Jacob Gods aangezicht ernstig zoekt in het gebed. Maar hier, als Jacob alles in zijn armoede, in zijn verdriet aan God kwijtraakt. Als er iets in Jacobs leven komt van, Heere, u doet wat goed is in uw ogen. Als hij Benjamin overgeeft. Dan spreekt de Heere van blijde troost en vrede. Dan wordt zijn hart weer aangedreven om God te zoeken. Dan worden er altaren opgericht. Dan gaat hij offeren op het altaar van zijn oude vader Isaac. Dan heeft hij God weer nodig. Wat kan er ook in het leven van een kind van God iets zijn van dat leven van Jacob in donkerheid, in verdriet. O, weet u waarom een kind van God soms lang in het donker moet dwalen? Daar kan de reden voor zijn een verslapping in het gebedsleven. Een verslapping in het zoeken van de dingen die boven zijn. Een toegeven aan bepaalde zonden die meer en meer scheiding maken tussen God en tussen onze ziel. Maar ook in moeilijke omstandigheden het maar niet aan God kwijt kunnen raken. Maar niet voor God kunnen vallen. Jozef, Benjamin, krampachtig vasthouden. En niet los kunnen laten. En kunnen zeggen, Heere, help u me. En wijs u de weg. Dan wordt het donker in het leven. En die duisternis blijft. In Jacobs leven ook, omdat hij het maar niet overgeven kon. Maar als hij Als hij voor God op de grond valt. Als hij alles in Gods hand kan leggen. Hij doet wat goed is in zijn ogen, zegt hij als hij Benjamin afstaat. En zegt, laat Benjamin dan naar mij gaan. Dan gebeuren er wonderen. O, het is voor uw persoonlijke leven zo nuttig om voor God te vallen. Om alles in Gods hand te leren geven. Om het met uw hart te zeggen. Heere, wat u doet is goed. Valt niet mee hoor. Voor ons vlees, voor ons eigen menselijke ik. Valt het niet mee. Maar God wil die genade schenken, ook in uw leven, om met alles aan de grond te komen. Om met alles voor zijn aangezicht te komen. Om het in zijn hand te geven. En wanneer u het in zijn hand mag geven, dan komt er weer de gouden draad van het gebed. Jacobs gebedsleven zonk in. Maar als hij voor God mag vallen, het aan God kwijt mag raken. U doet wat goed is in uw ogen, Heer. Dan bloeit het gebedsleven op. Dan heeft hij God weer nodig. Dan is er de verborgen omgang met God. Dan worden er altaren gebouwd. Dan kan hij niet zonder het offer. Dan kan hij niet zonder de gemeenschap met God. Jacob worstelt in de nacht. Jacob krijgt, als hij het zelf niet meer vast kan houden, als hij het zelf niet meer weet, de genade en de macht en de troost van boven. Ik, God, ben uw vaders God. Ik zal met u trekken. O, nu kan Jacob verder. Is het ook niet zo in uw leven, u die geen weg meer ziet misschien? U die, omdat uw leven aangeklaagd wordt en benauwd wordt van alle kanten, niet weet hoe uw redding, hoe uw hoop, hoe uw licht moet ontvangen. Zou u dan niet een blij hart hebben? Zou u dan geen vrede vinden? Als God, ook al was het in de nacht, tot u sprak, ik zou met u zijn. O, misschien hongert en dorst uw ziel daarna. Misschien dorst uw ziel naar één woord van boven, Heere, spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Wil u het tonen dat u van me afweet, dat mijn levensweg voor u niet verborgen is? Hebt u de les verstaan uit Jacobs levensboek? God gaat spreken. Als u het nu niet meer vast kunt houden in uw eigen handen. Maar als u alles maar neerlegt. Alles maar loslaat. En als een verloren zondaar die het niet meer weet en die het niet meer kan. Die het hoofd voor God als het ware op het blok moet leggen. Heere, hier ben ik. Zondaar. Ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer. En ik heb het ook niet verdiend. Gij zijt rechtvaardig, ik ben zondig. Als het zo is in uw leven, dan is God niet ver. Hij doet wonderen op wonderen horen, waar zondaren alles kwijtraken. Ook bid dan maar veel, om die genade van God, dat alles wat het licht van Gods goedheid in de weg staat, in uw leven weggebroken wordt. Heere, neem alles maar weg. Breek alles maar af, wat u in de weg staat. En spreek gij tot mijn ziel. Jacob kan dan verder, zoals u alleen verder kunt. Verder door uw leven, langs uw levensweg. Als hij weet, God is met mij, ik zal niet vrezen. Dan kun je het beloofde land verlaten. Dan kun je naar Egypte toe. Dan kun je overal heen. Dan kun je leven. Dan kun je de dood tegemoet reizen. Want wie God aan zijn zijde heeft, heeft alles. En dan moet u er eens op letten hoe wonderlijk Gods leiding gaat. Als Jacob dan in de nacht de vaste overtuiging krijgt dat God aan zijn zijde is en dat God met hem mee zal trekken, dan belooft God dat hij bij hem zal zijn op reis naar Egypte. Dat God bij hem zal zijn bij zijn verblijf in Egypte. En dat God hem terug zal brengen uit Egypte. God doet geen half werk. Als God belooft dat hij met je mee zal gaan, dan houdt zijn bemoeienis en zijn zorg niet op. Dan wordt aan Jacob beloofd dat God met hem zal zijn tot zijn laatste snik toe. Wanneer God spreekt tot uw hart, gemeente, dan spreekt God nooit halve woorden. Alles wat God zegt is vol. En wat God zegt, dat vervult hij. Jacob heeft niet voor een dag of voor een maand de leiding van God. Hij ontvangt de belofte dat God altijd met hem zal zijn. Niet begeven zal en niet verlaten zal. En die belofte heeft ook nog gevolgen. Nee, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn kinderen. En voor zijn kleinkinderen. God zal met heel die kudde mensen. En die kudde vee. God zal met ze zijn. En dan is het heel opmerkelijk dat u al die namen leest, ze zijn u zo even voorgelezen. Naam voor naam, 70 zielen in getal. Ze staan allemaal in de Bijbel. 70 mensen, daar trekt Jacob mee naar Egypte. En Jacob met zijn 70 zielen, alle 70, zijn ze onder Gods leiding en onder Gods zorg en onder Gods ontferming. Naam voor naam. Weet u wat die wat dorre opsomming van namen ons wil leren? Dat God niet alleen maar over zijn volk is, maar dat God aan ieder van zijn kinderen naam voor naam aandacht schenkt. Zorg schenkt. Hij kent ze alle bij naam. En op die weg naar Egypte, in die dorre woestijn waar niets wilde groeien, met de honger in hun lichaam. En met vrees misschien, wat zal ons in Egypte te wachten staan. God kent ze allebei namen. De kleine en de grote. Ook de hele kleine kinderen uit de kleinkinderen van vader Jacob. Gods zorg is over hen allen. Hij noemt ze naam voor naam. Dat is iets wat we bij al die namen niet vergeten mogen. En dat is iets wat ook betekenis heeft voor ons eigen leven. Als God spreekt, dan wil hij spreken. Nee, niet in het vage weg. Je hebt mensen die kunnen over het spreken van God zo in het algemeen blijven praten. De Heere spreekt in zijn woord, zeggen ze dan vaak, en dat is waar. Maar als God zijn woord aan ons hart toepast, dan spreekt God persoonlijk. Dan noemt hij ons bij onze naam. Dan weet hij van ons af. Dan weet hij van onze omstandigheden af, van onze nood af. En dan spreekt hij altijd een woord, woorden die precies van pas zijn. Want God kent zijn arme zondaren, zijn tobbende kerk. Hij kent zijn schapen bij name. Er wordt er niet één gemist. Dat kleine, bekommerde schaap, wat niet anders kan dan roepen, o God, ontferm u mijner. Hij kent het net zo goed bij name als dat die grote in het koninkrijk Gods als Jacob. Door God bij name genoemd wordt. Dat wil die opsomming van namen zeggen. Gods zorg gaat over hen. Hij kent ze Allebei na. Ja, vraagt u, zijn al die mensen, al die kinderen en al die kleinkinderen van Jacob dan bekeerde mensen geweest? Dat weet ik niet. Al zijn er heel veel onder geweest. Heel wat. Leest u de namen maar die later in de geschiedenissen en in de geslachtslijsten terugkomen. Maar er zijn ook onder Jacobs kinderen mensen geweest die door de Heere verworpen zijn. Juist in het geslacht van Juda. Er en Onan. Daar worden over Onan en Er hele duistere dingen gezegd. Daar wordt over Er en Onan de vloek van God uitgesproken. Leest u het maar na in Genesis 38. En heel door Jacobs geslacht zal ook in dat opzicht de lijn van Gods welbehagen gelopen hebben. Er zullen er geweest zijn die God gevreesd hebben. Er zullen er ook geweest zijn die in hun leven lieten zien dat ze de zegen van God verwierpen. Maar desondanks, op deze tocht naar Egypte laat God in deze namenlijst ons zien. Ik zorg voor hen. Ik ken ze bij naam. En als dan een van die bij naam genoemde, die onder de trouwe zorg van God geleefd heeft, later in Egypte, die zorg verzondigde en er niet door tot bekering kwam, en er niet die God van vader Jacob voor zijn arme ziel mee nodig leerde hebben, dan zullen er ook van die met name genoemde met dubbele slagen gestraft zijn. Omdat ze waren bij vader Jacob. Omdat ze deelden in Gods zorg over Jacob en Jacobs geslacht. Maar omdat ze het geestelijke leven van Jacob en de bekering tot God hebben veracht. O, het kan zijn dat u deelt in de zegeningen van Jacob. Dat u deelt in de zegeningen die God ook onder ons nog laat. Dat u deelt onder de verkondiging van het woord in een zegen. Dat u wel eens voelt dat het zo niet goed gaat als u niet bekeerd wordt. Het kan zijn dat u deelt in de zegen van het verbond, omdat u gedoopt bent, omdat u het woord van God hoort prediken, omdat de weg der zaligheid u gewezen wordt. Het kan zijn dat u zelfs op een bijzondere wijze in uw leven de wonderen van God op kunt merken. God genas u van die ziekte. God spaarde u bij dat ongeluk. De God van Jacob heeft weldaden bewezen in uw leven. Hij bleek van u af te weten. Hij bleek in uw leven op allerlei manieren in zijn bewaring onder de prediking van het woord tot u te spreken. En wat is het erg, vreselijk erg, als uw naam genoemd is bij de doopvond. Als God in uw leven sprak bij die ziekte, bij dat ongeluk, bij de geboorte van uw kind. U hebt het allemaal mogen zien als wonderen van God. Maar u bent er dezelfde onder gebleven. Als u zelfs met Gods volk, met die bekeerde man veel op mocht trekken. Als u veel in oude schrijvers las en veel geroepen dienaren hoorde prediken. Dicht bij Jacob was. Met een trok naar Egypte. Als het ware. Maar je kent het leven van Jacob niet. Gemeente, dan kun je er wel bij lopen. En misschien jezelf er wel bij scharen. Maar als je het geestelijke leven mist, die verborgen omgang met God, dat diepe besef van je eigen schuld en tekort voor God, dat roepen uit de nood van ons leven, de ontferming van God
aan verloren zondaren bewezen. Dan kom je om. En dan is het zo verschrikkelijk om als iemand die de weg van God geweten heeft, voor de rechterstoel te verschijnen. Als iemand die bij het volk meeliep. Als iemand die in zijn vorige slacht bekeerde ouders, bekeerde grootouders had. Om dan onbekeerd te sterven. O, laten we de tekenen van God spreken, van Gods bemoeienissen in ons leven toch niet veracht. Maar laten we net als Jacob mee in stilte leren worstelen aan de troon der genade. Jacob worstelt in de nacht bij Berseba. O God, laat me van hier niet optrekken, tenzij dat gij met me meegaat. En dat moet u ook leren. En jij ook, mijn jongen of meisje in de kerk. Je kunt het met de bekering van je vader niet doen. En je kunt het met de bekering van je overgrootvader niet doen. En je kunt het met de bekering van die dominee of van die prediker of van die ouderling niet doen. Met alle zegeningen en spreken van God in je leven vraagt God van u en van jou dat we plat op de grond komen. En als een arme zondaar leren worstelen, o God, wil u me de weg wijzen en wil u diezelfde genade die u aan Jacob bewees ook aan mij leren. Want wat zal het erg zijn als ik bij het volk van Jacob behoor. Als ik een bekeerde grootvader had. Als ik bij het volk van Jacob behoor en als het woord van God steeds tot me sprak. Als ik deelde in veel zegeningen, in uw bewarende hand, in uw sparende goedheid. En als ik toch onbekeerd blijf, lig u wel eens wakker van. Zo in de nacht. Want de nacht, vooral in dit drukke leven, wil God nog wel eens gebruiken om te spreken. Dag en nacht. Stort overvloedig spraak uit, zegt de psalmdichter. En bijzonder in de drukte van het leven, de nacht. Jacob hoorde het bij nacht en wist het. God aan mijn zij. Die God leidde Jacob en spaarde Jacob met al zijn kinderen, kleinkinderen, haven en vee. God ziet op ieder van ze persoonlijk neer. Zo weet God ook uw naam en mijn naam. En u weet God of u, en vult u uw eigen naam maar in, een hart hebt wat roept tot God. Roept tot de God van Jacob. Of dat u een hart hebt net als die Er en die Onan, die de God van Jacob niet zocht, maar de zegen van de God van Jacob hebben veracht. Uw naam is bij God bekend. En uw leven is bij God bekend. Zult u dat nooit vergeten? En dan, ja, dan gaat het hoogtepunt van deze geschiedenis, het hoogtepunt ook van Jacobs leven, oplichten als Jacob met heel zijn geslacht en met al zijn vee daar in de verte een stofwolk ontwaart op weg naar Egypte. Daar komt Jozef. Al als Jozef gehoord heeft doordat Jacob een van zijn zoons Juda voor uitgezonden heeft, en in het land Gozen, een land wat aan de grens van Egypte ligt gekomen is. En Juda dat meegedeeld heeft, kan Jozef zich niet langer bedwingen. Dan moet hij zijn oude vader tegemoet. En dan snelt hij op zijn Egyptische strijdwagen met zijn lijfwacht aan zijn zijde in de richting van Zijn familie, van vader Jacob en van zijn kinderen en van de kut. En dan, in het licht van de morgen, zo veronderstellen de meeste schriftverklaarders. In het licht van de aanbrekende morgen ontmoet Jacob Jozef. En dan wordt er niet gesproken. Want de hoogtepunten in het leven en ook de hoogtepunten in het geestelijke leven, dat zijn ogenblikken waar de woorden tekortschieten en waar de woorden wegvallen. Dan vallen ze om elkaars hals en dan wenen ze lang. Wenen van ontroering. Jacobs oude ogen vullen zich met tranen. Mijn zoon Jozef. Jozef, mijn zoon. En Jozefs ontvankelijk gemoed barst uit in tranen van vreugde en ontroering. Mijn vader. Jacob, mijn vader. En als dan die ontmoeting, waar weinig woorden bij gesproken zijn, maar hij Jacob toch zeggen kan dat nu hij Jozef gezien heeft, dat hij nu sterven kan. Dan moet Jozef zijn ontroering een ogenblik bedwingen en dan moet hij voor zijn nageslacht en voor zijn familie en voor het nageslacht van Jacob gaan zorgen. En dan rijdt hij ze rond in het land van Gozen en wijzen het land van Gozen en zegt ze, dit is het gebied waar jullie mogen wonen, want jullie zijn schaapherders. En denk er goed om, die Egyptenaren die landbouwers zijn, die hebben een hekel aan al die volken van schaapherders die hun mooie tuinderijen aan de oevers van de Nijl vaak binnendringen en die schapen die dat gewas vertrappen. En vandaar dat iedere schaapherder, omdat die schapen zo vaak het gewas van de Egyptische landbouw en tuinderij vernielen, iedere schaapherder is de Egyptenaar een gruwel. En vandaar dat ik de farao voorgesteld heb om het land Gozen tot jullie beschikking te stellen. Daar kun je wonen, daar is het vruchtbaar. Vruchtbaar daar, in de Nijldelta. Daar leef je ook apart. Want daar zal geen Egyptenaar bij je willen komen. Want die schapen teelt en dat schaapherdersvolk, dat is verachtelijk en gruwelijk in de ogen van de Egyptenaars. Zo werkt Jozef, als hij zijn vader ontmoet heeft, tot heil van zijn volk. Hij zorgt dat zijn volk overvloed heeft. Hij zorgt dat zijn volk eten en drinken te over heeft. Maar hij zorgt ook dat zijn volk in het land Gozen apart woont. En daar een groot volk zal worden, apart van Egypte, in overvloed levend, want Jozef heeft hun het land gegeven. En ook hier kunnen we niet bij Jozef en wat Jozef doet blijven staan. Hier is Jozefs zorg voor zijn geslacht en voor het nageslacht van zijn vader ook een heenwijzing naar het grote werk wat Christus doet voor zijn geslacht, voor zijn volk. Jozef is voor Jacob en voor al zijn broers de redder geweest van de dood. Jozef is de redder die God gegeven had, opdat ze van de hongerdood gered zouden worden. En daarin is Jozef een profetische heenwijzing naar de grote redder, Christus Jezus. Christus Jezus is het die zondaren ontmoeten wil. En dan mag ik het toch ook zo zeggen. Veel meer dan Jozef zich haastte uit de Egyptische hoofdstad om zijn vader, om zijn familie tegemoet te snellen en hun om de hals te vallen. Veel meer haast de grote koning Immanuel zich om zondaren tegemoet te snellen. Zondaren die uit zichzelf niet tot hem kunnen komen. Zondaren die het net als de verloren zoon moeten zeggen. Ik heb alles erdoor gebracht. En ik ben niet waard om Gods kind, om Gods zoon of Gods dochter genoemd te worden. En dan leest u in die gelijkenis. dat de Vader op de uitkijk staat. Zo staat God in Christus, als het ware op de uitkijk. Naar verloren zonen en verloren dochter. En hij haast zich om verloren zondaren die niet meer verder kunnen en die niet meer verder durven, die het moeten zeggen, alles verloren, arm, schuldig. Hij haast zich om ze tegemoet te snellen. En net zoals die verloren zoon haast geen tijd meer kreeg om te zeggen wat hij wilde zeggen. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. De Vader neemt hem en kust hem. Christus verlangt om zondaren tot zich te trekken. Christus verlangt om zijn verloren zondaren aan zijn hart te drukken. En om ze alles te geven. Niet alleen maar gozen, of een aards land, of een aards goed, maar om ze zijn koninkrijk te geven. Daar mogen ze wonen. Daar mogen ze genieten. Daar mogen ze vrede vinden voor hun hart. Dat is bij deze die meer is dan Jozef te verkrijgen. Ook bent u daar nooit eens jaloers op geweest, nooit eens hongerig naar geweest, om u iets van die liefde van Christus ook persoonlijk te leren ervaren in uw leven. Nooit eens hongerig geweest om de schatten van zijn koninkrijk te ontvangen. Hij spreekt ook vanavond in deze eenvoudige geschiedenis, dat bij hem alle schatten zijn. En hij wil ze schenken om niet. U kunt het nog zo verzondigd hebben. U kunt nog zoveel onmogelijkheden hebben. Nog zoveel vijandschap hebben. Bij hem is alles. En hij wil het schenken. Hij kan het ook schenken. O, val voor zijn voet. En erken het wie je zijt. Wie je bent, wie je blijft. Met al uw tekort, met uw hemelhoge schuld. Ga tot deze, die meer is dan Jozef. U zegt, en ik kan niet komen. En ik kan niet uit mijn zondige leven uitgaan en tot hem de toevlucht nemen. Mijn bidden is met zonde bevlekt. En mijn zoeken van de dingen die boven zijn, ach, het heeft geen naam. Het is enkel ongerechtigheid als ik zie in mijn hart. Hebt u dat niet gehoord? Dat veel meer dan Jozef zich haastte, Christus zich haast. Niet alleen om het verlorene zalig te maken, maar ook om het verlorene te zoeken. Hij zoekt het op waar het ligt, in die verlorenheid. En hij drukt het aan zijn middelaarshart. O, u die God zoekt in al uw zielsverdriet. U die in nood en in het donker de weg niet kunt zien. Deze middelaar, bij hem is verlossing. En als u nu niet bij hem kunt komen. Als u de genade van zo'n koninkrijk misschien in de verte wel eens hebt zien schitteren. En er in uw hart wel eens jaloers op geworden bent. Maar u kunt er niet bij. Zoudt u niet buigen. Zou u hem niet aanroepen, grote koning? Nu is er één ding waar mijn hart naar verlangt. Naar genade. Maar ik heb het niet verdiend. O God, breek. Breek weg wat uw genade in de weg staat. Geef me ontdekkend licht. Maar houd u niet ver. Toon het, Heere. Dat u zelfs aan zo'n zondaar als ik haast om genade te bewijzen. Toon het, Heere, dat u uit onverdiende gunst, want ik ben het niet waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden, toch nog tot me wil spreken. O, u die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan. Want uw hart zal vrolijk leven. Alles verlies valt niet mee. Maar voor Jacob was het alles winnen. Jacob ontmoet zijn zoon. Hij ontmoet een erfenis, landgoos. Hij ontmoet Gods genade. Want nu ziet Jacob het, na al die jaren van geestelijke duisternis, toen hij Gods belofte niet meer zag, toen hij niet meer zag dat God de belofte van de Christus zou vervullen, toen hij bang was dat hij in de hongersnood en in de hongerdood om zou komen. Door Jozef heeft God gezorgd dat ik in het leven blijf. Dat mijn nageslacht in het leven blijft. God zal ons niet verlaten. God zal uit ons geslacht de Christus geven. En dan kan die sterven. Dan kan die sterven. En het is opmerkelijk als Jacob iets van de liefde van God in die ontmoeting met Jozef smaakt. Want dat is voor Jacob ook een wonder van God geweest. En ook een beleving van de gunst van God. Toen Jozef daar aan zijn hals lag en snikte. Dan heeft Jacob het over zijn sterven. Wordt wel eens gezegd. Als de liefde van God afdaalt in het hart van een kind van God. Dan wordt Gods volk zo rijp in dat ogenblik voor de hemel. Dan verlangen ze wel eens om nu God eeuwig groot te maken. Net als Paulus zei, dat hij verlangde om heen te gaan. O, dat is er ook bij Jacob. Lang voor zijn dood, want hij heeft nog een kleine 20 jaar geleefd. Nu kan ik sterven. En nu wil ik sterven. Om nu zonder die Jacobs natuur, zonder die bedriegerij, zonder mijn eigen zondige schuldige, ik eeuwig u groot te maken, Heer. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, u hoort het goed. In Jozef heeft Jacob iets gezien van de komende Christus. En van de komende zaligheid. Van het heil wat God beloofd had. En wat hij nu ook door de Egyptische duisternis heen zou vervullen. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan kan hij sterven. Dan jaagt het sterven geen angst meer aan. Dan is ook voor Jacob alles voor hem voldaan. Eén vraag nog. Is dat vreemd voor u? O God, roept het door Christus Jezus. Ook vanavond nog, er is nog redding, er is nog heil, er is nog zaligheid. Ook voor u zo'n grote zonde. Bekeert u dan tot hem. En wie er iets van kennen mag, van dat heil, van die zaligheid, in Christus, in hem die meer dan Jozef is. O, zoek. Meer en meer hem te kennen. Want die schatten van Jezus, de grote zaligmaker, zijn zo groot. De helft is u nog niet aangezegd. Wat zal het zijn? Als die verloren zondaar, als die arme kerk, straks rijk in Christus boven mag komen en zingen mag van dat heil onverdiend wat nooit vergaat. Zou u er geen zin in krijgen? Amen. Zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, aan het einde van deze dienst willen we uw naam eerbiedig herkennen. U hebt ons uw woord gegeven. Uw woord waarin de stem van u klonk. Waarschuwend. O God, dat we de weldaden en de roepstemmen niet verachten. Maar ook bemoedigend. Voor een volk wat verloren in zichzelf de weg niet meer weet. Wilt u in de nacht spreken. Van blijde troost en vrede. Geef en verlaat ons niet, heren. En breng ons volgende week zondag allen weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.